jullie heel veel last van het licht?
Welk licht?
Dat wat mij wat jij uitstraalt.
Oh ja, dat dacht ik al.
Dat is nu even een gordijntje voor.
Ja, ja, oké. Okay. Ken je de gedichten van Hans Andreas over het licht?
Ja,
ja, prachtig. Ja. Dat licht van mij. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, waar ik het nu over zou willen hebben, dat is iets waar ik ook al twee keer een artikel over geschreven heb in het Zen-tijdschrift en elders. En het is een beetje een apart onderwerp. Dat gaat over iets wat zeker in het oorspronkelijke boeddhisme heel erg centraal stond, maar dat nu in onze tijd in het Westen, nou niet, laat ik zeggen, alle nadruk krijgt. Maar wat toch ook een belangrijk aspect is en een werkelijkheidsbeleving met grote waarde. En dat is, en ik zeg het altijd met grote voorzichtigheid, want ik heb er ook wel eens kritiek over gehad, dat is de weg van het celibaat, van de onthouding, van alleen leven. En of dat nou alleen leven is door een eigen bewuste keuze, vanuit een soort onverklaarbare innerlijke ervaring, dit hoort bij mij, of dat het is omdat je leven nu eenmaal zo loopt, dat je al schreeuw je om een andere invulling, dat het niet op je weg komt en dat je dat moet aanvaarden met opstand en met pijn en verdriet, desnoods, wat dan ook, dat andere is even waardevol. Een niet gekozen celibatair weg, dat is een even groot offer, misschien nog wel groter. Maar ik wil er ook bij zeggen, en dat heb ik vooral geleerd van een Japanse non. Ze was ooit non. En naar de hand was ze uitgetreden en het was ook een, het is ook een vriendin van mij geweest, Ikuko, een echte Japanse naam. En die zei daar iets wonderlijks over in een gesprek wat ze had met iemand daarover die heel erg in de knoop zat met de erotiek. En zij zelf sprak over dat het celibaat, zei ze, it's a gift of God. Ze was boeddhiste, maar ze was ook Russisch-Orthodox en ze kon dat rijmen. En zij noemde dat dan zo, it's a gift of God. En toen vroeg die ander, maar wat vind je dan van mensen die niet celibatair leven? That's just an other gift of God, zegt ze. En dat vond ik zo ontroerend, dat kwam zo vanzelfsprekend eruit. En toen vroeg iemand, en iemand die dan, hoe kijk jij nou naar mensen die homofiel zijn? That's again another gift of God, zei ze. Dat was prachtig. En vooral omdat het zo spontaan uit haar hart kwam. En dat wil ik dus vooropstellen. Dat is ook mijn diepe overtuiging. Dat is mijn diepe overtuiging. Het is een... Ieder volgt zijn eigen roeping in het leven. En wij hebben ook een tekst van Kuan Yin waarin gezegd wordt, als iemand gered kan worden door een monnik of een non, dan zal zij die gestalte aannemen. Maar tegelijkertijd, als iemand gered kan worden door een leek, door wat dan ook, dan zal zij ook die gestalte aannemen. En het is niet aan ons om welke hiërarchie dan ook te maken. Het is alleen een mogelijkheid, die andere weg. En in een van mijn artikelen heb ik dat ook genoemd met die woorden, omdat het wel eens niet alle accenten krijgt. Eros en Paramita, een pleidooi voor een vergeten weg. Want het is een weg met een eigen waarde. En nogmaals, niet beter, niet meer, niet heiliger, niet zuiverder, absoluut niet. Denk aan die woorden van Ikuko. It's a gift of God. Ook de erotiek. Ook de seksualiteit. In alle vormen. Als het uit het hart komt. Maar over dat celibaat, daar wou ik, als u het wilt, of het houdt u bezig, of u heeft er vragen over, dan kunt u dat altijd een keertje mailen. Of via Elsbeth of via mij, dan kan ik die artikel een keer kopiëren en toesturen. Ja, want het is wel iets wat uit mijn eigen hart komt. Ook om, laat ik zeggen, ik ben natuurlijk getrouwd geweest, maar na mijn 35ste heb ik ooit een gelofte. En die draag ik bij me. En ik moet ook zeggen, dat is een weg van vallen en opstaan. Dat is niet zo van je kiest iets en dat blijft dan verder zo. En dat is vallen en opstaan, dat is zoeken, dat is twijfel, dat is niet eens soms weten welke weg ik ga. Maar altijd op de achtergrond was dat, en dat is persoonlijk, het is alleen maar mijn persoonlijke getuigenis. En dat moet ik ook kunnen noemen, dat was ergens weten, dit hoort niet bij mij. Bij mij hoort toch echt een alleen zijn. Hoe moeilijk ook. Ik bedoel, een alleen zijn in de zin van niet invullen van nogmaals wat ook a great gift of God is. En ik kan niet eens zeggen waarom. Dat heb ik heel jong al gevoeld in de tijd dat ik de priesterarbeider wilde worden, speciaal de Foucault wilde worden. Naderhand is het anders gelopen, maar altijd is dat op de achtergrond gebleven en is altijd voor mij nog iets levens. En ik wil dat noemen omdat ik weet, ook uit gesprekken van mensen die daar vragen over hebben, of opstandig over zijn omdat hun leven zo loopt, dat het niet ingevuld wordt. En dat ik uit de grond van mijn hart kan zeggen, vertrouw daarop dat dat zijn eigen waarde heeft, hoe verdrietig ook, al is het een woestijnervaring. Maar het heeft werkelijk, wat ooit iemand gezegd heeft, en ik heb dat gezegd, wat mij altijd bijgebleven is van Rabbi Nachman, hè, zalig degene die het uitroepen in de woestijn, want aan hun hart ontstaat de schoonste bloesem. Hij moet dat zelf ondervonden hebben. En dat geldt voor alle vormen van woestijn. Geen religieuze ervaring hebben. Het gevoel hebben dat het allemaal dor en dood is en dat het je niets meer zegt. Maar het kan ook op dit gebied zijn. Een leegte waarin je schreeuwt op invulling, maar hij komt niet. En dat je het er uiteindelijk toch kunt ontdekken. Dat is mijn weg. Dat is mijn weg, hoe pijnlijk ook. Ook al schreeuw je als Job, ook al kom je in opstand, dat hoort er ook bij. Denk maar aan Luther, wie het mooiste gebed toch altijd is. Etje Deus tibi fovio totem blasphemiam per totem via meam. Dus hier God, dit is het enige gebed wat ik u aan kan bieden. Mijn opstand, mijn godslastering, mijn blasfemie, mijn alles. Alles wat ook dat. Wat wij God noemen, of de Boeddha natuur, of de diepste werkelijkheid, of het oorspronkelijke. Dat reikt voorbij alle onderscheid. Alle onderscheid. Dat is iets wat ik vooral van Massou Abi ook geleerd heb. Die diepe overtuiging dat het verder reikt dan alle dualismen die wij maken. Dus dit vooropgesteld. En vanuit die achtergrond wil ik alleen maar dus zeggen, zeker als mensen daarmee worstelen of vragen mee hebben, of geen raad meer weten, of misschien naar verlangen, het is een waardevolle weg. In het oosten, in het hindoeïsme, kennen ze dat ook, Brahmacharya. Het hindoeïsme kent ook een hele rijke invulling, dat weet ik uit die grote tempelscomplexen met die erotische voorstellingen. Maar er is ook Brahmacharya, de weg van de onthouding, zeker bij een bepaalde leeftijd. Want het hoort nu eenmaal bij de jongere leeftijd om die vitaliteit ook van de erotieke seksualiteit te beleven, of dat die zich aandient of wat dan ook. Maar ouder wordend ebt dat toch ook in elk geval weg. Ja, en ik spreek hier ook over mijzelf. Dat is iets wat een beetje op de achtergrond raakt. En dat kun je missen, maar je kunt het ook een wijding geven. Je kunt het ergens opdragen. En dat moet ieder maar op zijn eigen manier doen. Maar een paar getuigenissen die mij geraakt hebben, die wil ik noemen. Het eerste is natuurlijk van mijn favoriete auteur Shastov, die in een van zijn publicaties iets schrijft over het labyrint. Misschien heb ik het alles verteld. U weet wat een labyrint is. Hè? Voor hem is het menselijk bestaan een labyrint. En in dat labyrint, zegt hij, hebben wij begeleiding nodig. We hebben begeleiding nodig. En de grootste en mooiste begeleiding in de schepping is toch de ontmoeting van twee mensen. Ook in de erotiek, ook in de seksualiteit. Daar houdt hij hartstochtelijke pleidooien voor. Maar, zegt hij tegelijk, denk aan het verhaal van het labyrint waar Theseus naar binnen gaat. Hij blijft verbonden met Ariadne in het begin. Ariadne die heeft die kluwen, een hele grote kluwen. Hij moet naar het midden van het labyrint om daar het meest donkere wat in zijn beleving bestaat te liquideren, op te ruimen, open te maken. Maar hij kan het alleen, die weg vinden in het labyrint, als Ariadne daar is, de ander, de partner. En hij gaat dat labyrinth in, maar het is veel groter en veel donkerder en veel ingewikkelder dan hij dacht en veel langer dan de kluwe is. Dus er komt een moment dat Ariadne's kluwe op is. En ze kan niet anders dan het op een bepaald ogenblik loslaten. Hij is zonder begeleiding. Hij is zonder die ander. Zeg maar, dat is een stukje de weg van het celibaat. Hij weet het in het begin niet eens, want hij denkt nog altijd, ik heb die draad vast. Zij heeft hem ook vast. Dat is helemaal niet meer waar. Hij gaat er alleen in. En dan doet hij dat diepe ontdekking dat dat kan. En dat, Shestov verklaart het dan zo, dat in de diepste grond van onze innerlijke weg is daar een grote eenzaamheid en een alleen zijn. Voor sommigen is dat ook uitgedrukt in een onthouding van erotiek en seksualiteit. En dat kan helpen zulke teksten om dat te ontdekken, wat Shestov zelf ontdekte en wat hij daarover schrijft. En hij haalt ook in verband met Ariadne een andere schrijver aan die u allemaal kent, Nietzsche. Dat zou je niet verwachten van Nietzsche, hè, met het pleidooi voor juist het breken met de moraal. Hè. Jenseits van goed en böse. Wat trouwens het eerste hoorde toen ik helemaal vastliep in mijn eigen moraal van Masao Abe. En vol schuldgevoel daar kwam. Dat hij zei, heb je Nietzsche wel eens gelezen? Jenseits van goed en böse. Er is iets wat groter is dan al die dualiteit. Hè, hoe je dat ook moet noemen. Boeddha natuur, grenzeloze vergeving, compassie. Maken, hoe nou, wat dan ook. Iets oneindig veel groters. Daar begon voor mij trouwens de ommekeer. En Nietzsche heeft daar ook iets over geschreven, die woorden. Staat in Alzo sprak Zarathustra. Ik ken die woorden van buiten omdat ik het zo'n indrukwekkende tekst vind, een passage. En hij herhaalt het telkens naar een aantal regels. Herhaalt hij deze regel die ik nou noem. Ach, wie sollte ich nicht brunstig zijn? Naar de eeuwigheid. Het woord bronstig, dat zegt, dat is zo vitaal. Hè? Hoe zou ik niet bronstig kunnen zijn naar de eeuwigheid? Ut nach dem hoogzeitlichen ring der ringen. En naar de bruiloftsring van alle ringen. En dan, niemals nog heb ik das Weib gezien van die ik kinder möchte. Ik heb nog nooit de vrouw gevonden van wie ik kinderen zou willen. Dan ik liebe nur dich, o eeuwigheid. Want ik hou enkel van jou, o eeuwigheid. En die eeuwigheid is dus voor hem ook ergens toch een diepste jij. Anders kan dat niet. En ik heb dikwijls gezegd, voor mij is de grootste mysterie en invulling en rijkdom van het bestaan dat er een jij is. Ik heb dat mijn pleegmoeder ooit horen zeggen, kort voor haar dood. Jongske, wat is er toch wonderlijk. Eigenlijk drijven we maar als een soort meteoriet zo, als een steen in het universum. En daar is ineens een ander en die is dichtbij en je bent niet meer alleen. En wij hadden een hele sterke innerlijke band. Dat is een wonder. En dat is ook genade. Maar evengoed is het waar dat we soms in tijden zijn dat dat er niet is. En dat we het moeten doen met wat Nietzsche zegt, wat hij dan noemt de eeuwigheid. Of wat een ander kan uitdrukken in, laat ik zeggen, Kuan Yin. Of wat mij altijd heel erg geraakt heeft, en dat heb ik te danken aan mijn zoon Vladimir, ik heb dat al verteld. De gedichten over de Shechina, waar Bialik voorbij al zijn aardse contacten en liefde dat grenzeloze verlangen noemt naar een grenzeloze jij, naar een wat toch onze diepste verlangen is, een grenzeloze jij. En dat hij dat vertolkt. En voor hem is dat de getalte van de Shechina, die wij ook noemen in de litanie. Het boek ligt er op het ogenblik niet, zij is altijd soms is uitverkocht, maar er komt een nieuwe druk. Ik kan het u aanbevelen om het te kopen. 20 euro, dank u wel. We gaan de stilte in. Ja.
Thank you.